Geliefde gemeente, misschien herkent u wel iets van die liefde van Paulus. Paulus die zei, ik schaam me niet voor het evangelie. Hij had een grote vreugde in het evangelie. Hij zegt, dat is het mooiste, het belangrijkste woord dat er in deze wereld is. Hij zou het iedereen willen vertellen. Als je dat verlangen hebt, dan zul je het ook wel eens doen. Spreken met mensen over de Heer Jezus. Maar misschien hebt u wel ook dezelfde ervaring als Paulus. Dat niet iedereen erop zit te wachten. Dat er mensen zijn die helemaal niet het gevoel hebben dat je iets moois komt vertellen. Eerder het tegenovergestelde. Als je komt vertellen over het woord van God en over de Heer Jezus, dan houden ze liever de boot af. Je mag overal over praten, maar niet daarover. Hoe kan dat? Als het nu zo is dat het evangelie de beste boodschap is die er is, hoe kan het dan dat mensen dat niet horen? Een van de dingen is dat als je het evangelie vertelt, je niet alleen maar leuke dingen vertelt. Als je het woord van God vertelt, dan zul je het ook hebben over dingen waar mensen niet over willen horen. Over zonde. En over straf. Over het oordeel. Dan kunnen mensen toch denken, en misschien hebt u dat zelf ook wel eens. Eigenlijk maakt dat woord van God het leven alleen maar moeilijk. Als ik maar zo verder leef, dan gaat het allemaal zo zijn gangetje, maar dan zit je in de kerk en dan hoor je al die moeilijke dingen. Die maken het leven eerder zwaar dan gelukkig. Herkent u dat, dat u zelf dat hebt? Zeker ook dat je het tegenkomt. Dat mensen zeggen, dat zware verhaal van jullie, spreek me daar niet van. Laat het hebben over blije dingen, niet over van die moeilijke dingen. Maar dan vergissen ze zich. Het is niet zo dat het woord van God mensen die het eigenlijk wel goed hebben, het in één keer komt moeilijk maken. Het is al moeilijk. Het is alleen de vraag of we dat willen zien. Het is moeilijk. Er is grote nood. En als je dan het evangelie gaat vertellen, dan kun je niet anders dan het daar ook over hebben. Maar vaak willen we dat niet onder ogen zien. Dan willen we ons liever verstoppen voor die moeilijke dingen. Maar Paulus zegt hier, het evangelie, dat klinkt en dat klinkt als een beste boodschap, maar wel tegen die achtergrond van een grote nood. Daar zal het evangelie het over hebben. Als het woord van God opengaat, dan wordt het aangewezen wat het probleem is. Maar daar is ook het enige antwoord op die nood. Maar voordat Paulus dan over dat antwoord gaat hebben, gaat hij het eerst hebben over dat probleem. In Romeinen 1, 2 en 3... begint hij met het probleem. Hij zegt, zo is het. Of je het nou weten wil, of je het nou horen wilt of niet. Zo is het. En als je dat ziet, en als je dat gelooft, dan wordt het woord van God. En dan wordt het werk van de Heer Jezus zo'n grote rijkdom. Dus Paulus komt het niet moeilijker maken dan het is. Maar hij komt ons wel bij de hand nemen om het te zien. Sluit er niet je ogen voor de nood om je heen en voor de nood van je eigen leven. Sluit er niet je ogen voor. Want dan blijven je ogen ook gesloten voor de rijkdom van Gods genade. Als je dus gaat zien, dan wordt die genade zo groot. We staan stil bij Romeinen 1, vers 18 tot en met 32. Het is wel een lang gedeelte. Ik kan niet elk woord met u langs gaan. Maar Romein is ook een lange brief, dus als we maar vers voor vers per preek zouden behandelen, dan zou dat wel heel lang duren. Maar de hoofdzaken Ook van orde te stellen deze morgen van Romeinen 1, vers 18 tot en met 32. Waarin het gaat over de nood van de wereld. Drie gedachten. De leugen, de schande en de toorn. De nood van de wereld. De leugen, de schande en de toorn. Dus eerst de leugen. De leugen van de valse godsdiensten. Dit hoofdstuk gaat niet in de eerste plaats over wat er bij de Joden verkeerd gaat. Daarover gaat Paulus in Romeinen 2 hebben. Als u nog even meekijkt in vers 16, en dan gaat het over Jood en Griek. Jood en Griek, voor allebei is het evangelie. Allebei kunnen ze door het werk van de Heer Jezus zalig worden. Maar Jood en Griek hebben ook allebei hun problemen. En van de Joden komt het vooral aan de orde in hoofdstuk 2. Van de Grieken, van de heidenwereld, vooral in hoofdstuk 1. En dan zou je kunnen zeggen, nu, in dit hoofdstuk, kijken we ons heen. Kijken we in de wereld. Mensen die niet in de kerk zitten. Natuurlijk mogen we daar bij onszelf niet vergeten. Want wat er in de wereld om ons heen is, leeft ook in ons hart. Maar in de wereld komt het naar buiten. En in hoofdstuk 2, daar gaat het over wat er in de kerk naar voren komt. Maar in de wereld heerst de leugen. De leugen die je daarin herkent dat er uiteindelijk maar zo weinig mensen in God geloven. Het grootste deel van de wereld kent God niet. Ze kennen niet de Vader van Jezus Christus. Er zijn heel wat christenen wereldwijd. Zo'n 2 miljoen. Maar dan zijn er nog altijd, of miljard. Maar dan zijn er nog altijd 6 miljard mensen die geen christen zijn. En dan zoveel mensen die op papier christen heten, die komen nooit in de kerk. En die leven precies zoals de heidenen. Het overgrote deel van de wereld weet niet van Jezus Christus. Nou ja, dan zijn er ook nog bijna 2 miljard moslims. Die weten wel van Jezus. Maar niet van Jezus als de verlosser. Ze zeggen, ja, Jezus was een groot profeet. Op Mohammed na zelfs de grootste profeet van allemaal. Maar geen zoon van God. Geen verlosser. En daarom kennen zij Jezus niet. En dat geldt van boeddhisten en hindoes en atheïsten nog veel meer. Ze leven in een leugen. Als je de Heere niet erkent, de levende God, en de Heere Jezus niet, dan leef je in een leugen. Dat zal niet iedereen zo zeggen. Er zijn ook mensen die gaan naar de kerk en die zeggen, ja, maar dat kun je toch niet zeggen? Ja, weet je, wij hebben onze waarheid en zij hebben hun waarheid. Iedereen, ja, die gelooft op zijn eigen manier. En er zijn ook mensen die noemen zich christen en die zeggen, ja, weet je, elke godsdienst, ja, dat is gewoon menselijk denken over God. Uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Een hindoe gaat via die route en een moslim gaat via die route en een christen via die route. Maar uiteindelijk komen we toch allemaal bij dezelfde God uit. Maar dat kan niet. Zo is God niet. God is niet een vaag idee waar iedereen het zijne bij kan denken. God maakt duidelijk wie hij is. En God is maar op één manier. En nu weten wij lang niet alles van God. Niemand van ons. Geen één predikant over heel de wereld weet alles wat je van God kunt weten. Maar de kern, die is duidelijk. Die beleiden we elke zondagmiddag. Als je wil weten, wanneer geloof je de waarheid en wanneer geloof je de leugen, het simpelst, kun je dat zien aan de hand van wat we elke zondagmiddag doen. Elke zondagmiddag klinkt hier, wij geloven met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Alle mensen op deze wereld die God kennen, die weten van God in elk geval dit. De Almachtige Vader, Jezus Christus, die gestorven is en begraven en al die dingen meer. De Heilige Geest. 12 artikelen. Kern van het geloof. En zoveel mensen op deze wereld die geloven dat niet. En als je niet daarin gelooft, dan geloof je een leugen. Hoe kan dat? Hoe kan het nou dat zoveel mensen de waarheid niet kennen? Wil God zich niet bekendmaken? Houdt God zich zo verborgen? Wil hij het maar tegen een paar mensen vertellen en de rest laat hij aan hun lot over? Nee, zegt Paulus, dat is het niet. Mensen kunnen het wel weten. Vers 19. Er zijn dingen kenbaar van God. God heeft het hun geopenbaard. Dan heeft hij het over alle mensen op deze wereld. God maakt dingen van zichzelf bekend. Ook al kan niemand op deze wereld God zien. Iedereen op deze wereld kan iets van God zien. De onzichtbare dingen van God, zegt vers 20. Die worden zichtbaar door de zichtbare dingen. Dus wij zien de schepselen, we zien de zon, we zien een regenboog, we zien de sterren, we zien een vlinder, we zien een zonnebloem. Al die dingen. Dat zijn allemaal letters, grote letters aan de hemel, kleine letters in het gras. Allemaal letters in het boek van God. En er is geen plaats op deze wereld waar daar niks van gehoord wordt. Zo zongen we het net in Psalm 19. Die boodschap van God die gaat uit over heel de wereld. En heel de wereld kan weten dat er een schepper is. Heel de wereld kan weten dat deze schepper eeuwig is. Heel de wereld kan weten dat deze God krachtig is. Zo staat er in vers 20, zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zijn heerlijkheid, die zijn zichtbaar geworden. Die heeft God zichtbaar gemaakt, die vertelt hij overal. En toch, hij wordt niet erkend. Nou ja, er zijn wel godsdiensten. Maar wat doen godsdiensten? Eigenlijk alle godsdiensten. En dat ligt ook in ons hart. Die eren het schepsel boven de schepper. We weten dat er een schepper is, maar toch zijn we meer gericht op het schepsel. Er zijn godsdiensten waar die schepselen zo belangrijk zijn. Er schijnt de zon en ze maken daar de god van. Dat was in Egypte zo. De grote god van Egypte was de god van de zon. En ik denk dat de kinderen dat eigenlijk wel een beetje weten. In de geschiedenis van Israël, daar waren die 10 plagen. En die plagen werden steeds erger. Toen ik kind was, toen dacht ik, ja, maar de 9e plaag, die is eigenlijk helemaal niet zo erg. De 9e plaag, 3 dagen duisternis, ja, dat is lang niet zo erg als al die ziektes en zo. Weet je waarom het wel zo erg was? De zon was er niet. En de zon was de grote god van Egypte. 3 dagen was de zon er niet. En alle Egyptenaren die dachten, God is er niet meer. Maar dat was hun eigen probleem. Ze hadden van de zon hun god gemaakt. En dat wilde God ze laten voelen. Maak toch van die god, die zon, geen afgod. Dat deden ze wel. Een schepsel, die werd belangrijker dan de schepper. En in islam, Mohammed is belangrijker dan Jezus. En een atheïst die zegt, ik geloof niet in God. Zijn verstand is belangrijker dan het verstand van God. En iemand die zegt, deze wereld die is niet geschapen. Onzin, dat is allemaal evolutie. Daar is al zo duidelijk. De schepselen die zijn belangrijker dan de schepper. Vreemd, hè? Terwijl de schepper zo groot is. En als je nou ja, misschien van de vakantie wel naar de bergen gaat. Of je staat zo bij het IJsselmeer en de zon gaat onder. Dan voel je het toch. Er is iets groter dan alles wat je zien kunt. Er is iets zoveel groter dan wij allemaal bij elkaar. En denk dat er maar weinig mensen zijn die dat nog meer voelen dan een visser op zee. Midden op zee. Geen windmolenparken en zomaar ergens waar alleen maar zee is. Alleen maar die hemel boven je. Dan voel je zo klein en je weet er is iemand zo groot boven dat alles. Die diepe indruk. En dan toch net doen alsof die God eigenlijk niks voorstelt. Alsof de zichtbare dingen belangrijker zijn. De leugen liefhebben. Maar wie van ons doet dat eigenlijk niet? Kunnen we zeggen, ja, dat is toch vreemd, hè? Al die godsdiensten, al die zelfbedachte godsdiensten. Allemaal afgeweken zo van de waarheid. Vreemd. Ja, maar dat zit toch ook in ons hart. Het schepsel eren boven de schepper. We bidden voor het eten. Maar we vinden eigenlijk dat eten veel belangrijker dan de God die het ons geeft. Zelfs als we zingen van God. Dan kan het zo makkelijk gebeuren dat we de muziek belangrijker vinden dan de God over wie we zingen. Het schepsel wordt groot. Wanneer is dat eigenlijk begonnen? Dat is al begonnen bij de zondeval. Daar begon eigenlijk de zondeval. Toen de duivel tegen Eva zei, als je van die boom eet, dan zul je als God wezen. Kennen het goed en het kwaad. Hij zegt, als God wezen, ja. En dan wordt God geen God meer. Dus de mens als God, de mens op de plek van de schepper. En de schepper moet van zijn troon af. Zo ging het. Groter zijn dan God. Maar sinds die tijd maken we altijd dingen groter dan God. En als je dingen groter gaat maken dan God, dan wordt God steeds kleiner en steeds duisterder. En dan kunnen er allemaal verkeerde ideeën over God ontstaan. Er staat in vers 21. Ze zijn verijdeld geworden, ze zijn verstrikt geraakt, vastgelopen in hun eigen overleggingen, in hun eigen denken. Hun onverstandig hart is verduisterd geworden. En er komen allemaal dwaasheden uit voort. Dwaasheden waar ook de profeten de spot mee drijven. Dat ze wel zeggen, ja maar dat is toch apart hè. Dan hak je een boom om en je neemt een stuk van die boom. En nog, je pakt twee stukken van die boom en het ene stuk ga je verbranden. Lekker warm worden in de winter. En het andere stuk, daar maak je een beeld van en dan ga je voor buigen. Jesaja 44 bijvoorbeeld, op Psalm 115. Ze hebben wel ogen in hun hoofd, maar ze zien niet. En oren, maar ze horen niet. Hoe kan het? Wat een dwaasheid. Ja, maar dat gaat zo. Als je eigen hart volgt, dan word je hoe langer hoe dwazer. En we zien dat nu in deze tijd ook. Dat je soms denkt, hoe kan het? Hoe kunnen slimme mensen zulke domme dingen denken? De wereld wordt hoe langer hoe slimmer, maar ook hoe langer hoe dommer. Dat gaat zo. Als je de leugen gelooft, dan raak je vast en dan word je alleen maar dwazer. Want er is geen wijsheid buiten God. God is de bron van wijsheid en van waarheid. En als je van God gaat afwijken, dan gaat alles mis. Dan wordt alles donker. Donker in het denken. Ook donker in het leven. Dat is de tweede gedachte. De schande. Er staat in vers 24. God heeft hen overgegeven in de begeerlijkheden van hun harten. Dus het eerste wat er staat is, dat ze doorgegaan zijn in de dwaasheid van hun hart. Eigen denken. Maar daar waar het met het eigen denken verkeerd gaat, gaat het ook met het verlangen verkeerd. God heeft gezegd, als je dan mij vergeten wil, ga dan maar. Ga dan maar voort in je dwaasheid en in de leugen. Maar hij zegt dan ook, ga dan maar voort in je eigen begeerten. De begeerten van hun hart. En dat komt dan uit het hart voort. Wat is nou de begeerte van uw hart? Ik hoop dat u zegt, mijn verlangen ligt bij God. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo verlangt mijn ziel naar God. Er is in mij zo'n liefde tot hem, zo'n verlangen om bij hem te zijn. Als dat nu zo is, is het altijd zo? En is het altijd zo geweest? Of herken je wat anders? Ja, dat verlangen is er, maar dat is eigenlijk een nieuw verlangen. Dat is een verlangen dat heeft God erin gelegd. Maar als dat niet gebeurd was, dan was er allerlei andere verlangen. Ik verlang naar geld. Ik verlang naar rijkdom, naar bezit. Ik verlang naar eer. Ik verlang om leuke dingen te doen. Als dat mij lag, dan zou ik altijd alleen maar leuke dingen willen doen. Waar ik plezier aan kan beleven. Of ik verlang naar wraak. Dat leeft ook in sommige harten. Als ik kon doen wat soms in mijn hart opkwam, dan zouden een aantal mensen niet meer leven. Of ik verlang naar overspel. Dat zullen ze niet zomaar hardop zeggen. Maar misschien is het wel zo. Je verlangt naar een andere vrouw. Naar een andere man. Allerlei begeerten. Aan het eind van het hoofdstuk ziet u ze staan, vers 29 tot en met 31. Al die lelijke woorden, ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haterschot, smaders, hoovaardigen, laatdunkende, vinders van kwade dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandige, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Wat een enorme rij. Een enorme brei aan lelijke dingen. En als je daar nu eerlijk over nadenkt, dan herken je jezelf toch? Misschien bij een heleboel van die woorden. De ene keer dit en de andere keer dat, maar er zijn zoveel dingen. Zeg, ja, dat komt ook uit mijn hart omhoog. De Heer Jezus zegt dat ook. Uit het hart komen voort boze bedenkingen. En dan nog een aantal zaken die Paulus hier nog verder uitwerkt. Als wij zouden doen wat er in ons hart opkwam, dan was deze wereld al hetzelfde als de hel. Geloof je dat? En er zijn wel mensen die zeggen, hoe kan dat nou, hè? Een eeuwige hel? Is dat nou eerlijk? Een hel waar altijd alleen maar Gods toorn is? Dat je daar nou voor altijd naartoe zou moeten? Hoe kan dat? Dat vinden mensen heel oneerlijk. Maar als je nou eens eerlijk kijkt naar je eigen hart. Als God niet een grens zou trekken, maar je zou kunnen doen wat er in je hart opging, dan zou iedereen van ons eeuwig blijven zondigen. Dan zou iedereen van ons eeuwig blijven zondigen. Boze gedachten. Verkeerde verlangens. Als wij nu zouden doen, als alle mensen zouden doen wat er uit hun eigen hart opkwam, dan was deze wereld nu al de hel. En dan zouden we zelf er nooit mee stoppen. Hoe kan het nu dat deze wereld nog geen hel is? Dat is eraan te danken dat God er wel een rem op zet. Dat God ons niet maar laat gaan. Daar gebruikt God de opvoeding voor. Daar gebruikt God de kerk voor. Daar gebruikt God de cultuur voor. Daar gebruikt God wetten van de overheid voor. En God geeft in deze wereld allerlei middelen die ons in bedwang houden. En God geeft ook in de harten zijn algemene genade. Er is vrijwel niemand op deze wereld alleen maar slecht. De duivel, die is alleen maar slecht. Maar bij mensen, hoe beroerd ze ook zijn, bijna altijd kun je ergens toch ook wel mooie eigenschappen vinden. Of mooie momenten. Dat is Gods algemene genade. Hij zorgt ervoor dat we niet helemaal worden overspoeld door de lelijkheid. En er zijn van die momenten, dan zie je er wel meer van. Hè? Dat kan je soms zo aangrijpen. Hoe lelijk wij deze wereld gemaakt hebben. Hoe diep de zonde overal invreed. Er gaan zoveel dingen kapot. Door wat wij denken, wat wij doen, wat wij zeggen. Middelen die mensen uitvinden. Maar het is nooit het hele verhaal. God is nog zo genadig. Dat hij Adam en Eva niet maar heeft laten gaan. Zeg, als je dan je eigen zin wil doen, doe maar helemaal je eigen zin. Hij heeft Adam en Eva vastgehouden. Hij heeft hun kinderen vastgehouden. En hij houdt ons vast. Hij houdt deze wereld vast. Zodat deze wereld nog leefbaar is. Maar de Heere zegt wel. Als je de leugen volgt. Als je nergens naar wilt luisteren. Wordt het wel erger. Dan laat ik je wel meer en meer los. Dan laat ik de teugels vieren. En in die tijd leven wij nu. Hè? Een tijd waarin de teugels gevierd worden. Zeker in onze westerse samenlevingen. Geen God en geen meester. Het moet niet zo zijn dat God gaat bepalen wat mag en niet mag. En mensen denken, dan word je vrij. Want God is beperkend en God is moeilijk en God is zwaar. Maar als we dan onze eigen zin kunnen doen, dan wordt het fijn. Nou, we zien wat er van terecht komt. Het wordt alleen maar beroerder. In allerlei opzicht. De wereld gaat er kapot aan. De gemeenschap gaat er kapot aan. De mensheid gaat er kapot aan. Paulus noemt één voorbeeld in het bijzonder. Als je dan wilt zien hoe dat werkt, dat God mensen overgeeft aan hun eigen begeerten. Hij zegt dan gebeuren er dingen waar eigenlijk iedereen van voelt. Ja, hoe kan dat? Die worden goedgekeurd. Hij noemt uit zijn tijd in vers 26 en 27 de homoseksualiteit. Hij zegt, het kan toch niet dat vrouwen met vrouwen gaan en dat mannen met mannen gaan trouwen? Dat kan toch niet? Dat is onbestaanbaar. Eigenlijk iedereen in alle volkeren, er gebeuren allerlei vreemde dingen, maar dit, daarvan zegt, je zou kunnen zeggen de natuur, ook het onderwijs van God in de schepping, die zegt, dat kan niet. En toch gebeurt het. En dat is een van de meest sprekende tekenen van hoe donker het in onze cultuur geworden is. Dat ruim 20 jaar geleden in Nederland gezegd is, als twee mannen samen willen trouwen, dan kunnen ze samen trouwen. Dat kan natuurlijk niet, er bestaat geen homohuwelijk, maar het wordt wel zo genoemd, er wordt wel gezegd van dat mag, hè, dat is allemaal goed en iedereen die mag. Ja, die mag zijn wie die wil zijn en die mag liefhebben wie die wil liefhebben. Die mag leven met wie die wil leven. En wat Paulus hier nog niet noemt, dat gebeurt dan in onze tijd. Dat er ook nog gezegd wordt, en als nou een man eigenlijk zichzelf een vrouw voelt of liever een vrouw wil zijn, dan mag die man ook nog zichzelf veranderen in een vrouw. Er zijn meer dingen natuurlijk, hè, waarvan we in onze tijd moeten zeggen, hoe kan het, die Paulus hier niet noemt. Maar die wel, waar je nog ziet, de teugels worden steeds meer losgelaten als het gaat om abortus. Terwijl een mens gemaakt is om zijn kind lief te hebben. Dat is de natuurlijke moederliefde en vaderliefde. Worden er al maar meer kinderen vermoord in de moederschoot. En dat wordt goed gepraat. En je mag er zelfs niet meer vragen wij stellen in onze tijd. de zaken die dus niet per se alleen maar horen bij de Bijbel, maar die horen bij gewoon bij de natuur, bij hoe we als mens gemaakt zijn, zelfs die dingen worden omgekeerd. Maar je zou kunnen denken, als je nu die gevoelens hebt. Als je nu echt heel veel moeite hebt met een kind dat geboren moet gaan worden. Je kunt eigenlijk dat kind niet krijgen. Je zou niet weten hoe het moet. Of die andere gevoelens. Je hebt zo moeite met dat je een vrouw bent. Je kunt, je weet eigenlijk geen raad met je lichaam. En je denkt wel eens, oh, was ik maar een man. Ja, zulke gevoelens, die zijn er toch? Of, je bent een jongen. En je wordt verliefd op een andere jongen. En je denkt, ik zou wel verliefd willen worden op een meisje. Maar, dat kan niet. Ik moet er niet aan denken. Zulke zijn er. Maar die kunnen daar ook zo mee zitten. Is dat nu iets wat Paulus hier zo krachtig tegenspreekt? Dat is niet wat Paulus zegt. Paulus zegt hier niet, mensen die met bepaalde dingen worstelen, die zijn slechter dan andere mensen. Wat hij alleen hier zegt is, het is erg als je dan gaat zeggen, ja, maar die gevoelens heb je, en die gedachten heb je, en die worsteling heb je, daar moet je maar aan toegeven. Dat moeten we gaan goedvinden. Ja, dus iedereen worstelt met dingen. En iedereen heeft gevoelens die er niet moesten zijn. En voor de een kan dat zwaarder zijn dan voor de ander. Maar daar zijn we allemaal hetzelfde in. Allemaal moeten we zeggen, ons hart is vol moeite en vol zonde. Maar ohé, als we daarna gaan zeggen, het is toch allemaal prima. Doe maar wat er in je hart opkomt. Doe maar wat jij denkt dat je goed vindt. Als dat gebeurt, dan zijn we zo ver bij God vandaan. Want God, die weet van je zonde. Die weet van je strijd. Welke dat dan ook is. Maar die zal nooit zeggen, ga maar op die weg verder. Die zal altijd zeggen, kom met die zonde en kom met die noden tot mij. Daar alleen ligt het diepste antwoord op de donkerheid van je hart. Wat is dan erg als we het zien om ons heen dat er zoveel wordt goedgekeurd wat God afkeurt. Daarvan zegt Paulus, dat is de schande van de wereld. Dingen die niet kunnen. Maar eigenlijk iedereen zou kunnen zeggen, dat kan niet. Dan kun je naar de wereld kijken en denk je, jongen, wat is het toch met Nederland en wat is het toch met Amerika en wat is het toch met al die landen. Wat een vreselijke dingen. Laten we niet te snel aan onszelf voorbij zien. We weten, als het goed is, wat er leeft in ons eigen hart. Wat kunnen we zelfs er op een bepaalde manier in meegaan. En hier staat in vers 32... Er zijn ook mensen die een welgevallen hebben in degene die ze doen. Die doen het misschien niet zelf. Maar ze hebben wel een welgevallen in degene die het wel doen. Ja, maar dat doe ik niet. Ik vind het heel erg. Al die dingen die er gebeuren vind ik heel erg. Maar één vraag. Kijk je wel eens films? Kijk je wel eens films van deze wereld? Als je film kijkt, als je dan eerlijk bent, zie je daar niet de zonde terug? Overspel, vloeken, geweld, begeerte, roddel, noem maar op. Als je het fijn vindt om een film te kijken, dan vind je het fijn om de vruchten van deze goddeloze wereld te zien. Dan heb je welgevallen in de dingen die ze doen, die de wereld doet. Het is niet zo dat wij alleen maar een afkeer hebben van de zonde van de wereld in ons hart. In ons leven leeft zoveel liefde tot de zonde. En oh wee, als we dat gaan goed praten. Als we daaraan meedoen. Waarom is dat zo erg? Komen we onze laatste gedachten. de toorn van God. Zou God dat zomaar kunnen laten gaan? Als wij zijn waarheid verloochenen. Als wij zijn wetten aan de kant schuiven. Zou God dan kunnen zeggen, ja, dit kan ook. Het is mijn wereld. Ja, als mensen dit kiezen vind ik eigenlijk ook wel goed. Nee, hij heeft wel gezegd, als jullie dit kiezen, op een gegeven moment laat ik jullie maar gaan. Maar hij zal nooit zeggen, ik vind het wel goed. Integendeel. Als er God op het hart trappen, dan zal God daarop terugkomen. Vers 32, er staat dat zij het recht van God weten, namelijk dat degene die zulke dingen doen, des doods waardig zijn. Je weet het. Of je kunt het in elk geval weten, als je het maar wilt weten. Dat degene die tegen God ingaan, de dood verdienen. Je kunt niet tegen God ingaan en denken dat je daarna wel goede vrienden kunt blijven met God. Wie tegen God ingaat, die veroorzaakt zijn eigen dood. En daarom heeft vers 18 gezegd, de toorn van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Dus al die dingen die er staan, daarom rust Gods toorn op ons. Gods toorn. Wie kan die peilen? We kunnen er wel iets van beseffen. Als wij de grootheid van de hemel zien, dan weten wij dat God zoveel groter is dan wij met allemaal bij elkaar. Als je heel diep onder de indruk kunt raken, zo als je naar de hemel kijkt. Naar de sterrenhemel, naar de bergen, of naar de zee, of noem maar op. Als je heel diep onder de indruk bent en je ziet hoe groot God is, dan weet je toch ook dat de toorn van God groter is dan de grootste boosheid op deze wereld. Wie zou er het kunnen opnemen tegen God? Wie kent uw toorn? Zingt Psalm 90. Wie zijn geduchte machten? Wie vreest die recht geduchte macht der machten? Gods toorn. Dat is niet iets wat Paulus nou zomaar komt vertellen terwijl het nergens over gaat. Dat is niet iets wat ik u nu moet vertellen en nu in één keer is het moeilijk. Nee, zegt Paulus, dat is zo. Dat komt niet door de Bijbel. Dat komt niet door een zendeling die dan van God komt vertellen. Dat is de werkelijkheid. Dat komt door onze leugen en door onze schande. Of je het nou weten wilt of niet. Die is er. Geloof je dat ook? Als er geen Bijbel was. Als je nooit een preek gehoord had. Dat er wel een probleem was. Probleem van de toorn van God. Vanwege je eigen zonde en de zonde van de wereld om je heen. En als je dat nou weet. Als je dat gelooft. Kun je dan Paulus begrijpen. Paulus die zegt. Daarom ben ik zo dankbaar voor het evangelie. Daarom wil ik zo graag overal het evangelie brengen. Want al die mensen, waar ik ook maar op de wereld kom, al die mensen leven in de leugen en in de schande, totdat zij van Jezus horen. Totdat zij komen tot het geloof in Jezus. Dat is de enige weg om van die toren bevrijd te worden. De enige weg om uit de strikken van de leugen losgeweekt te worden. Alleen Jezus Christus. Er is geen mens op de wereld die zonder de Heer Jezus gelukkig kan zijn. Er zit geen mens in de kerk die zonder de Heer Jezus gelukkig kan zijn. Er is ook geen mens die de Heer Jezus verdiend heeft. Waarom zou God eigenlijk zijn zoon geven? Zou het niet logisch zijn als vers 18 gewoon het laatste was? De toorn van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Als daar een punt stond, dat zou toch eerlijk zijn? De toorn van God geopenbaard. En dat is het. Maar het is niet zo. Deze woorden die staan in die brief waar Paulus mag gaan spreken over het evangelie. Over de genade van God. En dan is er eigenlijk maar één reden voor. In Romeinen 5 er staat dit. Maar God, Romeinen 5, vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Nog verder, vers 10. Indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Zondaars. Vijanden. Daar heeft Paulus het over in Romeinen 1. En dat schetst hij en dat zien wij in de wereld om ons heen. Maar als we goed kijken naar de wereld om ons heen. Dan zien we het ook van ons eigen hart. Zo zijn wij, zondaars en vijanden. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus gestorven is toen wij nog zondaars, toen wij nog vijand waren. Toen wij er niet over piekerden om onze wapens neer te leggen. Toen wij er niet over piekerden om zelf de ware God te gaan zoeken. Want wij deden net als alle heidenen. Ze hadden wel een besef van God. En ze dachten wel eens over God. En ze zochten wel eens naar God. Maar ze zochten ook zomaar weer hun eigen ding. Nooit, om zo te zeggen, doorgezocht. Tot we God vonden. Maar God heeft doorgewerkt. Tot hij zondaren vond. God heeft niet vanaf de hemel maar een klein beetje gezocht. En toen gedacht, nou ja, laat maar. Maar hij is doorgegaan. Zijn liefde is zo genadig. Dat hij komt tot vijanden. En zijn liefde is zo vast. Dat hij tot die vijanden blijft spreken. En dat hij door blijft spreken. Totdat vijanden op de knieën gaan. Zijn liefde is zo vol. Dat hij die vijanden niet alleen nog een paar dagen wil onderhouden. Maar dat hij die vijanden wil verzoenen. Zijn liefde is zo krachtig. Dat die vijanden daarna niet hetzelfde blijven. Maar dat het boze hart gaat veranderen. Dat die verkeerde verlangens omgekeerd worden in goede verlangens. Zijn liefde, die maakt u hoorbaar in dat evangelie. En die liefde die is dan ook zo onvoorwaardelijk. Dat het evangelie zegt. Al heb je het niet verdiend. Al kun je er niks van maken. Ik zal ervoor zorgen. Als je dan maar hiernaar luisteren wilt. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Ja, rechtvaardige. Ja, maar dat ben ik nu juist niet. Ik ben een onrechtvaardige. Daar ging het toch over. De goddeloosheid en de ongerechtigheid van mensen, die zie ik in mijn hart. Hoe kan ik dan ooit de rijkdom van het evangelie kennen? Die gaat toch over rechtvaardigen? Als de Heer het geeft, hopen we nog wel dieper op in te gaan. Maar dat is nou het wonder. Dat God onrechtvaardigen zelf rechtvaardig maakt. Je hoeft niet eerst uzelf rechtvaardig te maken. Maar het zijn juist die goddelozen, die vijanden die met God verzoend worden. Want hij heeft alles. Hij heeft alles wat nodig is om je ongerechtigheid weg te nemen. Om je boosheid neer te slaan. Om je begeerten om te keren. En dat ongeloof te veranderen in geloof. Het evangelie spreekt van Jezus. En een hart dat Jezus nodig heeft. Dat spreekt in geloof. Heere, u hebt gelijk. Ik ben niet anders als de wereld. U zou rechtvaardig zijn als u mij altijd verloren liet gaan. Maar u hebt toch ook een andere boodschap. Heer, hier ben ik. Spreek mij vrij. En dan zal het gebeuren. Vrij. Vrij van de slavernij van de zonde. Vrij van de heerschappij van de duivel. Vrij van de toorn van God. Eeuwig. In zijn liefde. Amen.